geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is de laatste vraag en antwoord van zondag 19. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar vraagt de onderwijzer: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt: dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld, en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Ik geloof dat Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Zo luidt het artikel uit ons apostolicum. En wij letten op drie zaken die in dit antwoord van de Heidelberger onze aandacht vragen. Ten eerste, hoe verwachten wij? In de tweede plaats, wie verwachten wij? In de derde plaats, wat verwachten we? Dus, hoe verwachten wij? Wie verwachten wij? En wat verwachten wij? Het gaat, zoals u al hebt gehoord, over de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, waarover wij ook hebben horen lezen uit de openbaring aan Johannes, dat ook al de doden die van het begin van de wereld af geleefd hebben, terugkomen. Door Gods almachtig scheppingswoord moet deze materie, deze aarde, de doden teruggeven. En niet één daarvan is buiten het bereik van het woord van God. Wij weten ook uit de schrift dat aan een man, de man, Jezus Christus, door de Vader bevoegdheid is verleend om eenmaal gericht te houden. Jezus van Nazareth. Want de Vader heeft ook alle ding in zijn hand gegeven. Daarom zal ook de voleinding der wereld staan in het teken van de Zoon des Mensen, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat hem die bevoegdheid gegeven is, is eer, waardigheid. Want hij heeft overwonnen om het boek met de zegelen te ontsluiten en om de besluiten van God uit te voeren. Hij zal dan weliswaar komen als recht, in wien ook de Vader en de Heilige Geest zich zullen uitspreken, ten leven of ten dode. Er is veel gesproken en geschreven, en gedacht en geantwoord op de vraag: wanneer zal dat zijn? In de dagen van de apostel Petrus waren er al spotters die zeiden: van het begin van de wereld blijft alles zo gelijk hetzelfde.
Waar blijft de dag van zijn toekomst, waar jullie het over hebben? En dat is alweer zo lang geleden, dat spotters daarmee spotten. En nog is die spot niet verstomd. Nog wordt gezegd, ach kom, waar blijft die dag? Daar is al zoveel over geschreven, zoveel over gedacht, maar er gebeurt steeds maar niets. Daarnaast hebben mensen, vooral in de sekten, Jehovah getuigen, zevendedags Adventisten, die zijn bekend geworden en vele andere groepen, doordat zij exact hebben willen berekenen aan de hand van bijbelse gegevens in welk jaar die wederkomst van Christus zou vallen. Zij hebben rekensommen gemaakt met getallen en cijfers uit de profeet Daniël, uit het boek Openbaringen enzovoorts. En ze hebben zo heel de geschiedenis verdeeld en zijn tenslotte op een bepaald jaartal terechtgekomen. Dat kun je lezen als je dat onderzoekt. En het kwam niet uit. Sommigen hebben wel een smoesje verzonnen dat in 1917 de Heere Jezus wel gekomen is, of de rechter wel gekomen is, maar dat hij zich nog niet heeft geopenbaard, maar dat hij er al is. Maar je voelt dat is een uitvlucht geweest vanwege de schaamte dat hun voorspelling of eigenlijk hun berekening niet klopte. En dat op die bewuste dag en jaar duizenden mensen vergeefs hebben uitgekeken en anderen door angst en narigheid gekweld geen raad wisten. Gebeurt nog dat een of andere profeet, valse profeet, het einde van de wereld aankondigt. Dat kom je de laatste jaren ook regelmatig tegen, en dan zijn er vele mensen die naar een bepaald punt gaan om daar de dingen af te wachten en om daar veiligheid te vinden. Maar er komt allemaal niets van terecht. Wat zegt het woord van God daar nou van? Het woord van God zegt, die dag en die uren is alleen bekend bij God. Want Jezus sprak, van die dag en die uren weet niemand, nog de Zoon, naar zijn menselijke natuur dan. Dan de Vader alleen. God, die weet die dag en dat uur. Op de seconde af. De wereld zal geen ogenblik langer staan. En ook niet korter. Dan dat. Dan de tijd die de Vader heeft bepaald. Zegt het woord van God er nog meer van? Ja, het woord van God zegt er nog meer van. Maar dat woord van God, dat noemt geen dag en uur of jaar. Dat woord van God, dat wijst ons op bepaalde verschijnselen. Op bepaalde dingen die te zien zullen zijn op deze wereld en onder de mensenkinderen. Daarin is het woord duidelijk. Daarvoor hebben wij dan ook eigenlijk geen bijzondere profeten meer nodig, die ons die dag of dat uur aanwijzen. Want de Heere zelf en zijn apostelen hebben ons allerlei tekenen genoemd die zijn komst zullen voorafgaan. Wat zijn dat voor tekenen? Je leest in het gedeelte dat aan de schriftlezing vooraf ging. Lees je dat de Satan een bepaalde periode gebonden werd. Dat wil dus zeggen dat hij in de uitoefening van zijn macht, zijn heerschappij over de wereld beknot is. Hij is er wel. En hij werkt wel. Maar er is toch een zekere binding, waardoor hij in de uitoefening van zijn duivelse macht geremd wordt. En het is Christus zelf en zijn woord die hem wederhouden hebben. Er wordt een tijdperk genoemd van 1000 jaren, dat die Satan gebonden werd. Maar u voelt wel aan dat in de openbaring aan Johannes behoeven wij niet met letterlijke betekenissen en getallen te rekenen. Het is zonder meer de aanduiding van een bepaald tijdperk, een bepaalde hoeveelheid jaren en eeuwen, die bij God bekend en afgerond is. En dan staat er dat als die 1000 jaren op een einde kwamen, dat de Satan voor een kleine tijd ontbonden werd. Dat dus zijn macht en zijn werkzaamheid versterkt worden. Zoals nooit tevoren. Dat wil dit zeggen. God heeft voor een bepaalde tijd ruimte geschapen voor zijn evangelie. Voor de gang van het woord. Landen en volken werden doorploegd door het woord van God. Het stempel van het woord werd gedrukt op hele culturen. En wij kunnen daar natuurlijk wat minachtend over doen. En bepaalde negatieve dingen die er ongetwijfeld zijn geweest naar voren halen. Maar toch, iemand die op enigszins objectieve invloed de geschiedenis van het woord en van het evangelie onderzoekt, komt tot de erkentenis dat het woord van God, het evangelie, een ontzettende invloed en kracht heeft uitgeoefend in deze wereld en haar stempel heeft gedrukt op vele volken. En dat bij alle dingen die er altijd geweest zijn, waarbij mensen weer misbruik hebben gemaakt of verkeerd gebruik van het woord van God, dat desniettegenstaande ook juist door dat woord miljoenen tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Je ziet daarin dus een sterke beknotting van het werk van de vorst der duisternis in zijn uitoefenende macht onder de mensenkinderen. Maar, zoals de schrift ons zegt, zal er aan die tijd een einde komen. De wond waarmee de Satan en zijn aanhang verwond is, geneest langzaam aan. De duivel, ons heidendom, ons barbarisme, steekt de kop weer op. Dat kun je ook duidelijk in de historie vinden. Hoe na even lang geloof in God, het geloof en het bestaan van die God terzijde zijn geschoven. Ik weet dat in de Franse Revolutie als bijkomende zaak het voor de protestanten in Frankrijk een positieve uitwerking heeft gehad dat de macht van de kerk in Frankrijk met bruut geweld werd gebroken. En dat daarmee ook de druk van de Romeinse hiërarchie sterk verminderd is. Zodat het kon zijn dat je op allerlei plaatsen en posten in Frankrijk ook wel protestanten, gelovigen aan kon treffen. Anderzijds moeten wij bedenken dat die beweging zich ook kenmerkte in de sfeer van geen God en geen meester. En dat Frankrijk misschien wel het enige land is waar men God heeft verbeeld in de gestalte van een hoer, die men keurig heeft uitgedost en waarvoor men schaamteloos heeft geknield. Je ziet in ieder geval een storm opsteken in Europa en zeker in de westerse wereld, waarvan je zegt, zou dat te maken hebben met wat de Openbaring ons zegt, de ontbinding van de Satan. Hij heeft nog één keer de gelegenheid, als een oordeel over de verwerping van het evangelie door ons, heeft hij nog één keer de gelegenheid, de ruimte, om in een laatste krachtsinspanning de kerk van Christus te verdelgen van deze aarde. En voor de kerk zal dat tegelijkertijd betekenen, de laatste beproeving. Want zo die dagen niet verkort werden, om deruit verkorenen wil, geen vlees zou behouden worden. En die beweging heeft zich voortgezet, zonder God, los van God. De autonome, mondige mens is opgestaan, die niet meer weet van het besef waar de Bijbel van spreekt. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, dat gij hem kent en gunsten wil bewijzen? Door de verharding is die daar onvatbaar voor. Voor die distantie, voor die indruk, God is in de hemel en wij zijn op de aarde. En een van de grootste historici uit de geschiedenis, een Engelsman, heeft geschreven: zodra een volk dit punt bereikt, niet dat er geen uitzonderingen zijn onder dat volk, maar in het algemeen genomen, zodra een volk een punt bereikt dat ze zichzelf tot maatstaf aller dingen neemt. En dat ze als het ware goddelijk zich wil ontpoppen. Als degene die de wereldgeschiedenis in handen heeft, die het lot van de miljarden mensen in handen heeft, die uitmaakt wat goed of kwaad is. Dan, schrijft die historicus, is het einde nabij. Want zo zijn de grote volkeren van deze wereld ondergegaan. Door de eeuwen heen. Zodra, al kunnen wij dat moment nooit precies aanwijzen, maar zodra een volk die stap gaat zetten, als autonoom, zichzelf een god te zijn, dan is het einde heel dichtbij. Zo is Babel gevallen en door God gesteld tot een verwoesting. Zo zijn die volken uit de grijze oudheid, de Assyriërs, Moabieten, noem maar op. Zodra ze die grens passeerden, kwam het oordeel. Als ze zich in de plaats van God hebben gewaand, kwam God en sneed alles af. Zodra de mens de toren tot in de hemel wil laten reiken, ziet God neer om alles te verwarren. Dit is geen mensenwet die ik u noem. Het is, denk ik, Gods wet. God die gezegd heeft, ik ben God en niemand meer. Hoe gaat die openbaring nu in zijn werk? Dat in die laatste fase waar wij denk ik al in zijn, die ontbinding van die duistere machten. Die fase die kenmerkt zich bijvoorbeeld door dat je merkt dat de mens, dat het volk als het ware een uitbeelding gaat vormen van de Satan, van die overste deze wereld. Het laatste onuitsprekelijke grote wonder, het is niet het laatste wonder, er gebeuren vandaag nog wonderen, maar in de historie van Gods heilshandelen, dat is het kerstfeest onder andere, God geopenbaard in het vlees, het wonder aller wonderen. De laatste worsteling die de Satan begint, is om ook vlees en bloed aan te nemen in de mensen. Hij is de grote nabootser van Christus. Christus kwam in ons vlees en bloed. De Satan wil dat ook. En nu wil hij die mens maken tot het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Van zijn wezen, van zijn haat tegen God, zijn vijandschap tegen zijn woord. Hij wil van die mens als het ware de gevleesde duivel maken, zodat hij ten volle zijn beeld in ons ziet, zodat we getrouwe kopieën worden van hem. Dat is zijn laatste greep om tegenover de zoon des mensen, de zoon des verderfs, voor te stellen. Als de machtige, als de algebieder, als degene die het heft in handen heeft om het nooit meer los te laten. Hoe wordt de weg daartoe gebaand? Juist doordat wij onszelf als maatstaf aller dingen zijn gaan nemen. En dat we geen erg hebben dat het de maatstaf is van de Satan. Het is zijn maatstaf waarnaar wij gevormd worden. En dan zie je, je ziet dat ook landelijk. Dan merk je van die eigenaardige dingen. Mensen komen tot bepaalde uitspraken die je te denken geven. Meestal mensen die van huis uit nog in de kerk hebben gezeten. Of wier ouders gebogen hebben voor het woord. Neem de moderne schrijvers, Wolkers, Maarten het Hart. Neem, veel anderen zijn er ook nog te noemen, maar dat laat ik even rusten. De Uil. Een politicus in ons land van veel betekenis, tenminste, je komt zijn naam altijd maar weer tegen. Die hebben ook in de kerk gezeten. En dan zegt, welke beeltenis gaan deze mensen nu vertonen? Zo hatelijk, zo schamper. Dat ik las onlangs nog iets, of in het kort, over de uilenopmerking van, ja, dat er christenen zijn, of nog enigszins gelovigen die regeren, die in de kamer zitten, dat moet eigenlijk niet kunnen. Niet kunnen. Want die lui die hebben toch een handje ervan om toch, al is het nog maar oppervlakkig, maar te discrimineren. Want ze willen dit niet. Ze zijn het daar niet mee eens. En ze willen niet zomaar iedereen toelaten om in het onderwijs, in de kerk, noem maar op. Voel je dat? Dat er eigenlijk broeit een diepe afkeer en haat tegen die lui die of nog helemaal of half en half in de weg zitten. Daaruit kun je opmaken, je hebt niet met humane mensen te doen hoor. Dat wil men zo graag, dat etiket, humane mensen. Nee. Maar ten diepste, als het erop aankomt, dan ga je eraan. Dan heb je totaal, maar dan ook totaal, geen enkel woord te zeggen. Dat men daarmee discrimineert, dat is, zit er dik in, je hoeft ook niet anders te verwachten. En wij moeten daar ook niet zo raar om doen, want ergens schrijft de apostel, is het toch zo, dat het een eer is, als we niet alleen in die naam geloven mogen, maar dat we ook voor die naam mogen lijden. Dat ligt een beetje buiten onze waarneming vaak, omdat we eigenlijk heel verwend zijn. Zo is het nou eenmaal. Maar het is eigenlijk een grote eer. Wij leven nog in een ongekende vrijheid. Als je ziet wat de Heere Jezus en zijn discipelen, apostelen en volgelingen hebben meegemaakt. Hoeveel duizenden, tienduizenden er zijn afgeslacht. Leven weinig in de grote vrijheid. Maar het begint wel een beetje te wringen. Dat merk je. Je krijgt allerlei procesjes. En ditjes en datjes. Over allerlei dingen. Want men wil er niet aan dat als een gelovige zegt nee, dat hij dat dan niet zegt, omdat hij net als zij zegt dat is onze mening, maar dat hij zegt dat is Gods mening. Dat zegt de Heere. Natuurlijk kun je je vergissen. Zeker waar. En van een zogenaamde christelijkheid heb ik niet veel te verwachten. Ik weet het allemaal wel. Maar daar hoef ik niet op in te gaan. Het gaat er nu alleen maar daarover. Als men zegt, die lui moeten eruit, dan komt dat niet om ons persoonlijk standpunt, maar omdat wij zeggen door genade, dit zegt de Heere. En al zou nou de onderste steen bovenkomen, al zou ik hem verloochenen, dit zegt de Heere. En dat is wat, dat de Heere dat zegt. Want dan gaat het ook door. Dan is het ten diepste, het is mij wel eens tot troost, maar ook tot vrezen geweest. Dat wat de Heere zegt waar is, al zit ik te snurken in mijn stoel, bij wijze van spreken. Of al zou ik machteloos staan, maar wat God zegt, gaat door. Kinderen, hoor je dat? Waarom? Omdat wij God zijn? Nee. Maar omdat het woord van God de waarheid is. En niet één van de woorden uit Gods woord is op de aarde gevallen. En zal ook niet op de aarde vallen. Maar het wordt alles vervuld op Gods tijd. Dus het zit niet in onze kracht als vaders en moeders, dat wij dat woord waar kunnen maken. Maar, ondanks onze machteloosheid en krachteloosheid, zal dat woord zichzelf waar maken. En onthoud het maar. Dat oude versje. Wat van de hoge God afvalt, moet vallen. Wel hoort men stem op stem weer klinken, we redden het zonder hem. Maar die het zeggen, zinken. Dat is een zekerheid die mijn menselijke zekerheden ver te boven gaat. Een zondaar kan wel denken dat de Heere er niet meer is en dat de Heere niks meer doet, maar het is niet zo. Vergis je niet. De Heere is de aanschouwer van alles. Ik noemde u een paar van die dingen, die symptomen. Die eigenlijk hierop neerkomen, ach, vervelend. Vervelend. Houd daar nou maar over op. Je denkt toch niet dat alles wat in de Bijbel staat, zus is zo? Of je denkt toch niet, hoe kan dit, hoe kan dat? Ja. Maar daar zie je, die openbaring van de antichrist. Daaruit weten wij, zegt Johannes, dat het de laatste uren is. Dat betekent de laatste fase. Daar alleen wachten wij nog op. Zo zie je dan eigenlijk in alle dingen in de kerk. En daar heeft de kerk ook schuld aan, dat weet ik wel. Maar daar zie je toch ook in. In de maatschappij, in de politiek, in allerlei dingen. of dat we christelijk heten of niet. Maar de ongerechtigheid toenemen, het bedrog, de list en het geweld. Keihard durft men te zweren bij een God die men niet kent. En men liegt. Men gaat over lijken. Dat is de werkelijkheid. In al die dingen komt uit die laatste worsteling van de vorst der duisternis. Nou zegt de Heer Jezus, als je al die dingen ziet, daarbij genomen oorlogen, geruchten van oorlogen. Ja, zeggen we, was vroeger ook al. Toen wist je het niet. Nou weet je het. Je hoort het, je leest het, je ziet het desnoods op de tv. Oorlogen, en dus vroeger gold dat woord niet, dat geldt nu. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Aardbeving op verschillende plaatsen. Pas stond er nog in de krant een berekening van de laatste decennia hoeveel miljoenen mensen door rampen zijn getroffen. Noem maar op. Dan krijg je daarnaast nog de dingen die ons worden aangewezen van de mensen zelf. Zonder natuurlijke liefde. Zonder liefde tot de goede. Onverzoenlijk. Laatdunkend. Hoovaardig. Ouders ongehoorzaam. Ja, wij kunnen erom lachen en zeggen, oh ja, daar heb je het weer. Dat is het woord. Geldt mij, het geldt ook ons allemaal, kinderen. Dat beeld wat daarin vertoond wordt, is niet het beeld van het woord, van het evangelie, maar het is het beeld van de Satan. Die ongehoorzame, boze geest. En waar de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkouden, zegt de schrift. Al deze dingen geven ons te kennen. Hij is de komende. Hij komt eraan. En hoe het allemaal, ik kan niet in details. Velen hebben zich gewaagd aan allerlei dingen. Ik kan het niet. Ik geloof dat de schrift ons daar niet in voorgaat. Ik voel me ook niet geroepen om een soort onheilsprofeet te zijn. Want ik weet dat het vast gebouw naar van zijn gunst bewijzen. Naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En ik heb geen kleine gedachte hoe God door alles heen een volk in het leven zal behouden. Maar wij mogen er elkaar altijd, als het ter sprake komt, in de prediking op wijzen. Wanneer, waar het dode lichaam is, daar zullen de aasgieren verzameld worden. Daar bedoelde de Heer Jezus mee, och, als die woestijnreiziger met zijn dieren, als die ten einde is, en de uitputting nabij. En hij zakt op de aarde. Hij ziet niet die kleine stipjes in de lucht. Die wachten geduldig af. Tot het ogenblik daar is dat de levensgeesten geweken zijn. En dan zijn ze pijlsnel ter plaatse waar het dode lichaam is. Jezus wilde dus zeggen, waar de tijd rijp is, dan kom ik en daar kom ik. Alles moet daaraan medewerken, dat de wereld en de mensheid als een druif die berst van sappen rijp is voor de wijnpersbak. Zo ook groeit er in deze wereld een rijpheid tot de komst van de Heer Jezus Christus. Nu staat er hier, wat troost u, de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Nou, het heeft niks te maken met berekeningen, wiskundige berekeningen. Het heeft niks te maken met allerlei veronderstellingen. Het heeft alles te maken met mijn persoonlijke verhouding ten aanzien van de Heer. Daar heeft het mee te maken. Het kan best zijn dat je zegt in eerste instantie, och man, wat troost u. Daar zie ik geen troost in hoor. Ik ben bang. Ik ben bang. Diep in mijn hart ben ik bang. Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Want onze belijdenis zegt in het laatste artikel, artikel 37, dan zegt dat artikel dat de mensen als het ware door hun eigen consciëntie worden overspoeld op die grote dag. Je zou zeggen, de Heer hoefde eigenlijk niks te zeggen, want ieder voelt zijn eigen dan in zijn naaktheid, in zijn verkeerdheid, in zijn zondigheid en vijandschap tegen God. Dus je bent je eigen rechter. Ook nog een keer. Je eigen rechter. Je voelt het wel. Zo kan het niet. En dan te vragen, wat troost u? Dat wil zeggen, wat heb je daaraan? Wat geeft het je moed? Geeft het je kracht? Geduld? Blijdschap, dat Jezus Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, hoe verwachten we? Hoe? Als misdadigers die de ten uitvoerlegging van het vonnis verwachten, die misschien wel een grote mond hebben, maar in hun hart zich knijpen als een dief, omdat als het werkelijke licht gaat schijnen, dat ze wel weten hoe zwart ze zijn. Zij willen het niet weten. Hoe verwachten wij? Wat een wonderlijke zaak. Dat ik. Ik heb aan mijn buurman niks. Al zou hij zijn stoel op het dak zetten om uit te kijken naar de komst van de koning. Ik heb er niks aan. Jij, wilde Heidelberger zeggen. Man, die daar staat te preken. Jij. En de ouderlingen en de diakenen en de mensen in de kerk en de kinderen, allemaal, dat ik, want dat is heel persoonlijk, dat ik in alle droefenis en vervolging, dat was toen praktijk op een bepaalde manier, toen dit boekje geschreven werd, toen rookten de brandstapels. Toen werden de mensen door de inquisitie met een klein knikje ter dood verwezen. Toen werden ze op de pijnbanken uitgerekt. en door het vuur verbrand. Toen werden zwakke vrouwen levend begraven. Toen werd hun de tong uitgesneden, dat ze geen woord konden zeggen. Toen werden gezinnen, denk aan Guido de Bre, die ook gedood werd, gezinnen uit elkaar gerukt. De ontroerende brief aan zijn vrouw, die hij schreef uit de gevangenis. Mensen nog in de kracht van hun leven werden verraden, omdat ze de Bijbel lazen of over de Bijbel spraken. In alle droefenis, waar is vader? Vader zit in de gevangenis. Waar is moeder? Moeder is ook weg. Zo ging het. Dat was praktijk. En vervolging. Ze hebben gedood op de bergen en in de steenrots, in de holen der aarde. Welke de wereld niet waardig was te ontvangen als allerafschrapsel. Vervolgd als een veldhoen op de bergen. Denk eens ook daarin aan de geschiedenis van Frankrijk. Hoeveel bloed en tranen daar zijn gevloeid. Nog zijn er de monumenten, de torens, waar de gelovigen gevangen hebben gezeten en waar ze in de muren hebben ingekrast hun geloof, hun vertrouwen op God. In alle droefenis en vervolging. Het was toen een zware tijd. Maar ondanks die zware tijd, als je het leest, dat God die eenvoudige mensen, als ze voor de bloedraad en voor de inquisitie moesten verschijnen, dat God gaf dat ze mochten zeggen wat God zegt in zijn woord. En dat de Heer het in die uren aan niets liet ontbreken. Zodat ze niet konden tegengestaan worden vanwege de wijsheid die God ze gaf. Die mens in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden. Ja. Dat wil zeggen, niet in het akelig zwart, als een gebogen rietstraaltje, maar als bevrijden van God. Ja, ik weet wel, die mensen hebben ook hun angsten gehad hoor, en hun benauwenissen, dat weet ik wel. Maar toch, je komt het tegen in de geschiedenis. Dat martelaars zeiden, toen ze op een roostertje langzaam werden gebraden, draai me nog eens om. Je komt het tegen dat martelaars, die werden uitgerekt op de pijnbank, hebben geroepen, ik lig als op een bed met rozen. Het was niet voor niets dat ze hun tong eruit sneden, want tot op de brandstapel toe werd er gezongen. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds daarboven hier beneden in strijd en zegepraal uw grote naam beleden. Het is wat. Het heeft God gedaan. En die man die daar gefolterd en uit elkaar getrokken, te midden van het ongedierte in zo'n vunzig hollag. Het was, meen ik, ook tegen de tijd van het kerstfeest. Toen kwam er een stem in de donkere, in het donkere hol. Thomas, wat wil je dat ik je zal geven? Wil je terug, nu, naar je vrouw en naar je kindertjes? Zal ik je weer terugbrengen in je werk, in de arbeid van het evangelie? En toen riep de man, niets, Heer Jezus, dan u alleen. Met opgerichte hoofd, wat is dat groot. Toen Zwingli sneuvelde in de strijd bij Kappel, toen hielden ze hem nog gauw een crucifix onder zijn neus, om dat te kussen. Maar met zijn laatste kracht spuwde die erop. En toen waren ze zo woest, dat ze hem een dood gestoken en over de grond gesleept als een stuk vuil. Opgerichte hoofden. Luther zong, hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Dat kunnen ze niet in eigen kracht gekund, dat weet ik wel. Maar zo is de kracht van Christus in hun leven openbaar geworden. En wij, hoe verwachten wij? Wij hebben nog geen vervolging. Het kan best komen hoor. Je moet nooit zeggen dit of dat kan niet meer. Daar zijn de mensen te netjes voor. Daar zijn de mensen, en zeker niet Amerikanen. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat kan niet. Dat die Russen dat nou doen en in Polen. Je moet hier op aarde leren, je kunt nooit iets in zekerheid zeggen. Wij kunnen ook nog wel beleven dat je niet meer gewoon naar de kerk kunt gaan. Of dat je op allerlei manieren bemoeilijkt wordt. Als je werk zoekt of wat dan ook. Dat kan. Ik zeg niet dat het gebeurt. We kunnen ook op een plaatsje leven waar ze roepen vrede, vrede en geen gevaar. En opeens is er een haastig verderf. Maar dat weten wij niet. Maar is er nou ook nog vervolging? Ja, die is er. Die is er. Maar nou niet met geweld. Met list. En met leugen. En met bedrog. Dat is het geweld van nu. Dat overal tussendoor kruipt. Als je de radio aanzet. Als je boeken leest. Voor school of wat dan ook. De televisie. Als je overal naar kijkt. Zeg je, ja, zit het daar dan in? Ach nee, dat weet je wel. Dat weet je wel. Maar het zit daarin dat je merkt, de vorst der duisternis wil alles pakken. Hij wil het liefst 10 miljoen mensen tegelijk op de les hebben. Dat is zo. Dat ze het allemaal tegelijk kunnen zien, allemaal tegelijk horen. Wat doe je dan? Ja. Nou niet, maar ik had vroeger had ik nog een radiootje in mijn auto, maar ik heb het nou niet uit principe hoor, maar het was een beetje te duur of zo, maar ik weet nog dat ik een keer een lange rit, ik draaide het ding en toen hoorde ik achter mekaar roepen, GVD, grof, achter mekaar. Lijkt het toch wel of dat er een stukje van de hel open gaat? Want van die Russen, bij wijze van spreken, hoef je nog niet zo bang te wezen. Die zeggen, je moet de massamedia in handen zien te krijgen. En de journalistiek, en noem maar op, hè, de moderne journalistiek, dat is ook wat hoor. Maar goed, laten we even... Maar dat moet je niet vergeten. De Satan. Die probeert in alles de hoofd draad vast te krijgen. En nogmaals, je weet van mij dat ik altijd heb gezegd, och, wij zijn mensen van de tijd. En dat merk je wel al. Waar wij nog problemen mee hebben, daar hebben onze kinderen misschien geen problemen meer mee. Toen ik het eerste radiootje van mijn vader vroeg, toen keek mijn moeder heel bedenkelijk. Het duurde niet zo lang. Zo gaat het met al die dingen. En dan kun je zeggen, ja, vind je dat dan allemaal maar goed? Dat zeg ik niet. Ik ben niet goed. Maar wel komt daarin steeds dat woord van God. Deze wereld gebruikende, toch niet misbruikende. We hebben zo de tucht nodig van de Heere. Die tucht hebben we nodig van de Heere. Dat hij in ons leven wat gestalte krijgt. Je zegt, geef die vent een klap op zijn kop. Als er zo'n vloeker staat te praten. Of als de meest schunnige rot praat over de mens uit. Geef hem een klap voor zijn kop. Niet letterlijk, dat kun je niet. Draai uit het ding. Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Want ik ben zo'n ijdel mens. Ik. Dat was niet zo erg. Maar ik ben dat. Zo voel ik heus wel aan. Een klein beetje hoe die vork in de steel zit. Ik val er heus niet van om. Je hoeft voor mij geen kiekeboe te spelen hoor. Nee hoor. En als ik bij iemand binnenstap en er is iets moois. Dan zal ik niet zeggen. Nee. Nee. Maar. Geloven wij nou ook waarachtig in ons hart, ook met alle moderne dingen van deze tijd? Nogmaals, die we niet ontlopen kunnen, want ik ben ervan verzekerd, misschien beleven we het zelf nog wel, dat voor onze kinderen allemaal heel gewoon is. Heel gewoon. Maar dat intussen de stem niet zal verstommen. Mijn zoon, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. Verlos mij, Heere. Voel je? Daar gaat het om. Misbruik, zeiden de oude Latijnen, heft het gebruik niet op, zoals met alle dingen. Ik denk dat er nog een tijd komt als de wereld nog een poosje, hoeft maar een heel klein poosje te zijn, dan zitten we op ons schermpje onze boodschapjes te bestellen, onze girootjes over te tikken, en als we nog een cursusje willen doen, of we willen iets weten op het gebied van de operaties en van de medici en noem maar op, dan is het even tik, tik. Ja. Zo zal het gaan, geloof ik vast en zeker. Maar, ik geloof er niet in. Nee, er is er maar één waar je in geloven zult. Dat is God. En zijn geliefde zoon Jezus Christus. En dan is die Heilige Geest in dat woord werkzaam. Hè? Dat woord door die geest, dat kan het doen. Dat kan een mens nou ook bijsturen. Dat kan de Heer doen. Daarom. Je moet er niet boven staan. Je moet niet zeggen van, oh, maar dat regel ik. Dat is vaak verkeerd gedacht. Dan denk je dat je er boven staat. Maar weet je wat goed gedacht is? Heere, wilt u mij leren en leiden in uw weg? Ik ben één brok ijdelheid en wereld. Dat ben ik. Trouwe Heere, houdt u me maar vast. En dan hoef je heus niet voor in een klooster te gaan zitten. Of in een celletje. Nee. Nee, dan schrijft dokter Kolbrugge bij de tekst. Over de prediker. Over de jongeling. Verlustig u in het gezicht van uw ogen enzovoorts. Die tekst, hij schiet me niet helemaal helder te binnen. Verblijdt u erin enzovoort. Maar weet dat de Heer om al die dingen zal doen komen u in het gericht. Dan zegt hij erbij, pluk vrij de bloemen die de Heer zaait. Ja hoor, de Heer die geeft je niet de taak om van je eigen wat te maken. Maar altijd in het bedenken van, hoe kom ik in het gericht? Ik kom in het gericht. Ieder ijdel woord. Er is dus nou ook nog vervolging. De duivel is zo slecht, als hij het met geweld niet voor elkaar kan krijgen, dan doet hij het met list. Met welvaart. Met een overstroming, en aangezien het sterke benen zijn die de weelde kunnen verdragen. Zie je dat ook weer in allerlei verwoestingen uitkomen. Vroeger waren de mensen net zo slecht, zeg ik. Jazeker. Dat zeg ik ook. Vroeger hadden de mensen de kans niet, want stel je voor, als je gaat scheiden. Je bent een gewone werkman, dat was iets van de hogere standen. Die konden nog wel een vrouw onderhouden. Ja. Heb ik nog meegemaakt, hoor je, maar zelden. Maar, je krijgt nou steun, hulp, psychisch, financieel, noem maar op. Ja, wat zie je? Een uiteenbarsting en een uiteenspatting van zoveel verbindenissen. Moet dan een verbinding ondanks alles maar in stand gehouden worden? Dat zeg ik niet. Wij leren niet de onontbindbaarheid van het huwelijk zoals de Romeinse kerk. Dat niet. Maar als hij nou zegt, is dit dan beter? Nee. Nee. Want dan zeg ik, ja, het is makkelijk om onze nek eruit te trekken. Dat mens, dat staat me niet aan. Ik heb er genoeg van. En dan ga je in je gedachten, ik weet wel hoe Adam is, krijg je een beeldvorming. En het wordt steeds erger. En tenslotte zeggen, ja, wat is er nou erger om maar te scheiden? Of om bij elkaar te blijven? Bij elkaar blijven is ook niks. Zo gaat het. Maar, eigenlijk moet je zeggen tegen je eigen, maar dat doen wij niet. Je bent een lafaard. Je bent een wegloper. Jij loopt van het front weg. Hoe kun je dat nou doen? Blijf toch waar de Heer je gesteld hebt. Roep de Heer aan. Zou hij het niet wel kunnen maken? Nogmaals, je moet niet verkeerd uitleggen, want ik weet hoe ook in ons midden allerlei leed en ellende is. Dat weet ik wel. Je moet niet denken dat ik me daar tegen richt. Maar ik bedoel nou dit, onze laffe natuur. Pijltje erbij neerleggen. Trouw? Trouw? Wat bedoel je? Trouw. Liefde. Liefde, mensen weten geen eens wat liefde is. Ze weten niet dat vroeger toen je uitbesteed werd, soms als je nog maar amper geboren was, toen waren er net zoveel ongelukkige huwelijken of nog minder als nu. Maar die hele boterzachte opvatting, weet je wel, van ons mensen, ons cultuurmensen, dat is zo eigenlijk zo onuitstaanbaar, hè, dat je dat aanvoelt en zegt, ja, dat kan niet meer, nee, dat kan niet meer, dat kan niet meer, wat niet. Wat dan? Nogmaals, de Heere sterken degene die ermee geconfronteerd worden in hun leven. Maar voel je aan alle kanten die werking, die uitoefening van macht door de vorst der duisternis. Om alles uit elkaar te rukken en verderven. Vervolging, er is nog veel meer, maar de tijd ontbreekt, maar we moeten naar huis. En daarom, het was niet de bedoeling, maar ik kom er nog een keer op terug. Het is zo nodig voor ons, voor mij en voor de kinderen in de kerk om er iets over te horen. En om erop te wijzen, waar de vervolgingen nu uit kunnen bestaan en het verdriet, om dan toch met opgerichte hoofden zijn komst te verwachten. Amen.